Onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Geliefde gemeente, zoals misschien de meesten al gehoord hebben, is vrijdagavond door de Heere plotseling uit ons midden weggenomen. Aart Joris van Gelder, beter bekend als Arie van Gelder, in de leeftijd van 81 jaar. Ja, gemeente, dat is toch heel wat. Hij had er zelf echt niet op gerekend. En dan zie je ook dat een mens de dag van zijn dood niet weet. Al ben je dan een kind van God, soms wordt een kind van God er wel eens op voorbereid dat het die kant op zal gaan, dan krijgt hij een bode uit de hemel. Maar soms ook weer niet. Dan moeten we de Heere vrij in laten. En toen we hem bezochten, voordat hij naar het ziekenhuis ging, lazen we het gedeelte dat Jacob optrok naar Egypte en dat 's nachts de Heere op bezoek komt en dat de Heere dan belooft: ik zal met je optrekken, Jacob, en de hand van Jozef zal op uw ogen gelegd worden. En daar hadden we zo met elkaar nog een overdenking over. En in een gebed vroeg ik ook: Heere, geef toch dat de hand van de meerdere Jozef dan ook op zijn ogen gelegd mag worden. Ja, dat is gebeurd. Weliswaar niet in een weg zoals wij dachten, maar zoals het God behaagde. En zo heeft de Heere hem uit het strijdperk van dit leven weggenomen. We weten allemaal dat Arie ook een man met gebreken is geweest. Maar die gebreken die worden begraven. En al wat gij wrocht, dat zal juichen tot Gods eer. We hebben hem lief gehad en we gedenken hem dan ook in ons midden. Als we straks ook met elkaar Psalm 103, de versen 8 en 9 gaan zingen. Ik wil nog enkele mededelingen doen in dit verband. Dat er gelegenheid tot condoleren is aanstaande woensdagavond van 19:30 tot 21:00 in onze kerk. En de rouwdienst zal plaatsvinden op donderdagochtend om 22:30 eveneens in onze kerk. En aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Scheldestraat. En in verband hiermee deelt de kerkraad mee dat de lidmatenkring van aanstaande woensdag niet doorgaat in verband met het condoleren van de familie van Gelder en dat deze verschoven is naar woensdag 23 oktober. Dit zo de Heere wil en wij leven. Dan willen we nu samen met elkaar gaan zingen Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119, een psalm van de zondagsschool. Het vijfde vers van Psalm 119, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingeld rein bewaren. En daarna vindt de schriftlezing plaats, en wel uit Richteren 4, vers 1 tot 5, en Richteren 5, vers 1 tot en met 11. Wij noemden u de heilige wet, daarna het vijfde van 119 en vervolgens Richteren 4, de versen 1 tot 5 en Richteren 5, vers 1 tot 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Maar de kinderen Israëls voeren voor te doen dat kwaad was in de ogen des Heren, als Ehud gestorven was. Zo verkocht hen de Heren in de hand van Jabin, de koning der Kanaanieten, die te Hazor regeerde, en zijn krijgsoverste was Sisera. Dezelfde woonde nu in Haroset der Heidenen. Toen riepen de kinderen Israëls tot den Heere, want hij had 900 ijzeren wagens en hij had de kinderen Israëls met geweld onderdrukt 20 jaar. Deborah nu, een vrouw die een profetes was, de huisvrouw van Lipidoot, deze richtte ten dien tijde Israël. En zij woonde onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en tussen Bethel, op het gebergte van Ephraim, en de kinderen Israëls gingen op tot haar ten gerichte. Dan gaan we verder in hoofdstuk 5. Voorts zong Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, tenzelfde dagen zeggende: loof den Heere van het wreken der wraken in Israël, van dat het volk zich gewillig heeft aangeboden. Hoort, gij koningen, neem ter oren, gij vorsten. Ik zal de Heere, zal ik zingen. Ik zal de Heere, de God Israëls, psalm zingen. Heere, toen gij voorttoogt van Seir, toen gij daarheen traat van het veld van Edom, beefde de aarde, ook droop de hemel, ook dropen de wolken van water, de bergen vervloten van het aangezicht des Heren. Zelfs Sinaï van het aangezicht des Heren, de Gods van Israël. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jaël, hielden de wegen op. En die op de paden wandelden, gingen kromme wegen. De dorpen hielden op in Israël. Zij hielden op, totdat ik, Deborah, opstond. Dat ik opstond, een moeder in Israël. Verkoos hij nieuwe goden, dan was er krijg in de poorten. Werd er ook een schild gezien of een spies onder 40.000 in Israël? Mijn hart is tot de wetgevers van Israël, die zich gewillig aangeboden hebben onder het volk. Looft den Heere. Gij, die op witte ezelinnen rijdt, gij, die aan het gericht zit, en gij, die over de weg wandelt, spreek ervan. Van het gedruis der schutters tussen de plaatsen waar men water schept, spreekt aldaar tezamen van de gerechtigheden des Heren, van de gerechtigheden bewezen aan zijn dorpen in Israël. Toen ging des Heren volk af tot de poorten.
De tekst voor de prediking vormen de eerste 5 versen van hoofdstuk 4, zoals we dat net ook samen hebben gelezen. We willen in onze voorbeden denken aan de rouwdragende familie van Gelder. Ook broeder ouderling C. Kraaiveld is in ons midden. Hij zal binnenkort geopereerd worden aan het gezwel. Ze kunnen het niet helemaal wegnemen. We weten nog niet wat de datum is waarop die operatie zal plaatsvinden. We zijn blij dat die in ons midden is. Verder denken we ook aan de andere zieken. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht. Na een veel bewogen week ook. Daar zo plotseling onze geliefde broeder Arie van Gelder uit ons midden is weggenomen. Het is zijn tijd geweest en daarom is het uw tijd geweest. En geef dat we dat ook allemaal beseffen, hoe broos en vergankelijk we zijn. We hebben dat samen ook beleden met Psalm 103. En dat we daarom ook deze roepstem allereerst op onszelf zullen betrekken. En dat wij het geloven, of krijgen te geloven, ook gij zult sterven. En wat dan? Dan moeten wij toch immers u ontmoeten. En dan zal er rekenschap afgelegd worden van al onze daden, gedachten en begeerten, naar uw heilige maatstaf, en dat is uw heilige wet. We hebben samen ook net uw heilige wet gehoord. En geef toch door uw heilige geest dat wij in die spiegel tot waarachtige zelfkennis zullen komen, opdat wij ons mogen verootmoedigen voor u, o Heere. En de noodzakelijkheid zullen gevoelen in ons leven dat wij vergeving van zonden nodig hebben. En Heere, dan bidden we u ook voor de familie van Gelder die zo plotseling ermee geconfronteerd werden. Dan denken we ook aan onze zuster. Wilt u Ali ook de kracht geven om dit te verwerken? En u weet ook hoe zij eronder gesteld is. We mogen uw naam ootmoedig herkennen dat er stilte is in haar hart. En dat ze het mag overgeven aan u. En ook de kinderen, dat zij stil berusten mogen in uw wijs beleid. En Heere, dan mogen we geloven dat hij de strijd te boven is. Dat hij nu zijn wens heeft verkregen, dat hij verlost is van dat boze vlees. Waar hij ook altijd zoveel last van had. En waar hij maar moeilijk tegen kon strijden. En dat hij ook verlost is van de aanvechtingen van de vorst der duisternis. Die hem zo dikwijls plaagde. En wat moet het toch voor hem zijn om nu eeuwig zijn koning te mogen dienen. Om hem eeuwig te mogen aanschouwen. Hij zag altijd uit naar meerdere genade. Maar nu mag hij proeven de volkomen genade. Die er is in Jezus Christus. Zijn Zoon. Die hij in beginsel hier aan deze kant van het graf lief heeft mogen leren krijgen. En nodig heeft mogen leren krijgen. En Heere, wij bidden u af, gij, toch het goede wat hij ook getracht heeft voor te houden in het midden van de gemeente, wilt zegenen. En dat wij ook de gebreken maar in het graf laten liggen en niet op zullen halen. Want dat geldt voor ons allen. Het is altijd met veel lek en gebrek. In het bijzonder wanneer wij staan in het ambt. Maar Heere, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En wij bidden u om kracht. Als we de komende dagen ook rouwen. En als wij aanstaande donderdag hem de laatste eer zullen bewijzen en hem zullen zaaien. Zijn ziel is al bij u. Zijn lichaam zal gezaaid worden tot op de jongste dag. En wij bidden u dat voor allen die het moeilijk hebben ook met dit sterven, de plaats die hij innam bij deze of gene, Heere, wilt gij ook daarin troosten. En we bidden u voor alle rouwdragenden in ons midden. Want altijd wanneer er weer een plotseling sterfgeval is, dan voelen we toch ook weer wat het is om een geliefde te moeten missen. En wij bidden u voor hen, of gij daarin wilt troosten. Zo past het ons uw naam ootmoedig dank te zeggen, dat ook onze broeder, ouderling Kees Kraaiveld, in ons midden is. Heere, u weet ook dat hij een ernstige boodschap heeft gekregen. En u weet hoe hij eronder gesteld is. En ach Heere, geef toch dat hij ook mag ervaren. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. En we bidden u ook om kracht dat hij mag ervaren dat gij hem door deze moeilijke periode zult heendragen. En dat gij hem zult vergezellen met uw raad, terwijl uw oog op hem gevestigd staat. Zodat hij mag ervaren, de Heere is bij me. Ik zal niet vrezen. En geef dat ook aan zijn vrouw en kinderen. En wilt u hem ook sterken als hij hier in ons midden met allerlei gevoelens is. De plaats die hem lief is. We bidden u of gij ook ons wil leren zo elkanders lasten te dragen. En dat bidden we ook voor broeder Schipper die ook in ons midden is. U weet ook wat door hem heen gaat. Dat de psalm die we samen gezongen hebben aan het begin van deze dienst toch toegepast mag worden aan zijn hart. Zo dragen we ook Hester aan u op. We bidden u voor haar of gij haar wilt dragen en telkens weer wil sparen en genezen. En dat Johan en Gerda ook mogen ervaren dat we ook voor hen bidden en aan hen denken. Maar bovenal denkt u aan hen in uw genade. Heere, help uw dienstknecht ook om deze dingen allemaal te verwerken en een plaats te geven. Wilt u hem kracht geven om zijn ambtelijk werk te doen? We bidden u of gij zo ons allen wil gedenken deze dag, als we uw woord moeten bedienen en naar uw woord moeten luisteren. Dat we toch mogen ervaren dat dit het zaad is der wedergeboorte. Dat onvergankelijke zaad, waardoor gij het eeuwige leven werkt. Wanneer de Heilige Geest het behaagt, het zaad der wedergeboorte te planten in ons hart en tot ontkieming te laten komen. En dat dat woord ook telkens weer onderwijs wil geven, ook in de nood der tijden waarin wij ons bevinden. In het bijzonder wanneer wij stil zullen staan bij het leven van de dichteres, van de richteres Deborah. Dan leven wij ook in tijden, Heere, waarin op kerkelijk gebied, maar ook maatschappelijk, veel zorgen zijn. Er hangen donkere wolken boven ons. En daarom hebben wij juist in die duisternis dat licht van uw woord zo nodig. En geef dan dat wij mogen ervaren dat uw woord de lamp voor onze voet mag zijn en een licht op ons pad. En hoor ons in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 94, de versen 1, 3 en 8. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven. Psalm 94, vers 1, 3 en 8. zingen wij straks na het amen van de prediking het zevende vers van Psalm 81, vers 7. Op uw nood geschrei deed ik grote wonderen. Onder mijn gelei, onder mijn leiding vond gij hulp. Mijn woord werd van u gehoord uit de plaats der donderen. Het zevende vers van Psalm 81. Een geliefde gemeente, hoe beleven wij de tijd waarin wij leven? Als wij nagaan hoe sommigen dat beleefd hebben vroeger, dan kunnen wij daar lering uit trekken. Ik ben nog niet zo lang een beetje bezig met Isaac da Costa, zijn leven. Bekeerde Nederlandse Jood. Hij leefde in de 19e eeuw en hij heeft toen op een bepaald moment een boekje geschreven. Dat boekje dat luidt als titel De Bezwaren tegen de Tijdgeest. De tijdgeest dat is eigenlijk het geestelijk klimaat in een land, ook vandaag aan de dag. En hij schrijft ook: wanneer wij de tijdgeest niet onderkennen, dan zullen wij door de tijdgeest vergiftigd worden. En ik denk dat het vandaag ook hoogst actueel is, gemeente. In de dagen van Isaac da Costa waaide er een liberale wind over Nederland. En dat had heel veel invloed. Invloed niet alleen op het maatschappelijk gebeuren, maar ook op het kerkelijke gebeuren. Als je een beetje gaat lezen over de dagen waarin Isaac da Costa leefde en hoe het kerkelijke leven toen was, kon je gerust zeggen dat 90% van de Nederlanders naar de kerk ging. Maar in de hervormde kerk van die tijd heerste voor 80% een verlichte geest. En de burgers, vooral de gegoede burgers, gingen gewoonlijk één keer naar de kerk, 's ochtends en 's middags dan gingen ze uit naar het strand of naar de duinen of naar het bos. Keurige, nette mensen die heel erg gesteld waren op het burgerlijk fatsoen. En Gods volk trok zich terug in het gezelschapsleven en daar lazen ze de oudvaders voordat de afscheiding plaatsvond. Sommige hervormde predikanten hielden nog vast aan de gereformeerde belijdenis, maar hun getal was zeer klein in die tijd. En in die tijd schreef Isaac da Costa zijn boekje. Isaac da Costa was, voordat hij dat boekje had geschreven, echt een gevierde man. Intelligent, een raadsman, een dichter. Maar toen hij dat boekje op de markt bracht, toen keerde het getij. Omdat hij een waarschuwende vinger ophief en eigenlijk de rust, de valse rust ging verstoren, met name van de gegoede burgers in de hervormde kerk. Isaac da Costa is altijd de man geweest die beslist niet voor afscheiding was. Hij was een van de revijmensen die sterk de roeping voelde om binnen de hervormde kerk de gereformeerde belijdenis te laten klinken. Maar ze waren niet alleen naar binnen gericht, maar ze waren ook naar buiten gericht. Tot heel des volks. Ze hadden het hele volk op het oog. En gemeente, dat zijn allemaal van die dingen die ik naar voren wil brengen, omdat we daar lering uit kunnen trekken. Ook vandaag aan de dag. We moeten niet alleen naar binnen gekeerd zijn, en er is genoeg, dat weten we allemaal, waar we ons over kunnen verontrusten, maar ook naar buiten gekeerd zijn, naar ons land, ons arme volk. En dat zien wij ook in de dagen van de Richters, dat de Heere het hele volk op het oog heeft gehad als hij iemand ging roepen om het volk weer terecht te brengen. En dat zien wij ook bij Deborah. En daar willen we dan de komende tijd bij stilstaan met de hulp des Heeren. En we schrijven boven de prediking van deze morgen: Deborah, richteres over Israël. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij het tijdsgewricht. Ten tweede het godsgericht. En ten derde het goede bericht. Deborah, richteres over Israël. Het tijdsgewricht, dat vinden we in vers 1. Het godsgericht vinden we in vers 2. En het goede bericht vinden we in de versen 3 tot en met 5. Ik heb met opzet, gemeente, ook een gedeelte uit Richter 5 laten lezen, want u zult wel merken als we de komende tijd stilstaan bij Richter 4, dat wij ook telkens teruggrijpen op Richter 5, het lied van Deborah. Het gaat in de geschiedenis van de Richters niet alleen maar over Bijbelse geschiedenis, maar het gaat ook over heilsgeschiedenis. Daarom zal die geschiedenis ook ons raken, gemeente. Het gaat in het boek Richteren niet alleen maar over een strijd tussen Israël en de volkeren, maar ook over de strijd die direct ingezet wordt na de diepe val in Adam tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En als we dan beginnen met vers 1, jongens en meisjes, dan wil ik proberen jullie erbij te betrekken door het wat vertellender wijze te doen. Want als we meekijken, gemeente, dan zien wij de naam Ehud staan in vers 1. En dat grijpt terug op Richteren 3. Misschien dat jullie op school met namen en feiten de Richters wel uit je hoofd moeten leren. En dan kom je ook bij dat rijtje van Ehud, Samgar en dan Deborah. En die drie hebben met elkaar te maken. Ehud, je kent de geschiedenis wel, kinderen. Dat is die dappere man die doordrong in het paleis van Eglon, die dikke koning van de Moabieten. En dat hij tegen die dikke koning zei, ik heb een boodschap voor u en die mag niemand horen. En hij stuurde zijn personeel weg uit zijn troonzaal. En hij deed de deuren op slot, zo nieuwsgierig als hij was om te luisteren naar die boodschap van Ehud. En Ehud, hij was linkshandig. En hij zegt, ik heb een woord Gods voor u. En hij pakt zijn zwaard en hij steekt hem in zijn dikke buik. En hij overlijdt ter plekke. Misschien denk je wel, wat is dat gemeen, dominee? Wat is dat stiekem geweest van Ehud? Maar nee, je moet dat ook zien in het licht wat hij zei. Ik heb een woord Gods voor u. En dat was het oordeel over Eglon, de koning van de Moabieten, die de Ammonieten en de Amalekieten had opgetrommeld om Israël onder de voeten te lopen. En dan vlucht Eglon weg, hij doet de deur op slot en hij verzamelt een leger en hij verslaat de Moabieten en de Ammonieten en de Amalekieten. En Eglon, of Ehud bedoel ik, is een sterke persoonlijkheid geweest, dat kan niet anders. 80 jaar lang onder zijn regering is het land rustig. En proeft en smaakt het volk Israël iets van het eigenlijke doel van het land Kanaan. Namelijk dat het land Kanaan echt een land der rusten is. Dat het land Kanaan bedoeld is om iets te mogen smaken van zo zal het tot in alle volmaaktheid in de hemel zijn. En dat was een hele goede tijd. Het Joannes schrijft over Ehud, dat moet een man zijn geweest die toch met strengheid en duidelijkheid het volk regeerde, de neiging tot afgoderij onderdrukte en een waakzaam oog had over het volk als een echte voorganger voor het volk. Hij hield hen de dienst van de Heere voor. Dat is de roeping van elke voorganger, gemeente. Dat is ook mijn hartelijke begeerte om zo in uw midden te mogen arbeiden. En wat een zegen is dat wanneer we een voorganger hebben zoals Ehud, die telkens ook weer het volk opscherpte, waarschuwde en aanspoorde om de Heere te dienen. Maar in onze tekst lezen wij: maar de kinderen Israëls voeren voor te doen wat kwaad was in de ogen des Heren als Ehud gestorven was. En dat zie je soms gebeuren, gemeente. Dat een krachtig, leidinggevend persoon sterft. En dat het dan net lijkt alsof de remmen losgaan. En zo was het ook bij het volk Israël. En Matthew Henry die tekent hier dan ook bij aan. Maar toen hij heen ging, vielen zij af. Daar zij hem meer gevreesd hadden dan God. Dat zeg ik nog een keer. Daar ze hem, dus Ehud, meer gevreesd hadden. Wat zou Ehud ervan zeggen? Wat zou Ehud ervan vinden dan God? En als dan Ehud wegvalt, dan zie je dat het toch voor het overgrote deel een wettische vrees is geweest. En daar wil ik u ook voor waarschuwen, gemeente. Wanneer een krachtig persoon wegvalt, die in zekere zin soms als een geweten functioneert in ons midden, en als hij dan wegvalt, nou ja, dan zie je opeens, het leven wordt wat losser. De grenzen worden wat opgeschoven. En zo moeten we ook onze tekst lezen wanneer er staat: maar de kinderen Israëls voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. In dat woord voeren voort, daar ligt een proces in. Niet dat het direct al zo begon, maar langzamerhand zakte eigenlijk alles af. En dat was duidelijk te zien. Waar Ehud voor gewaarschuwd had, dat werd niet langer meer ter harte genomen. En het volk gaf zich over aan afgoderij. En dan hoor je telkens datzelfde ritme terugkeren. En zij deden wat goed was in eigen oog. Echt modern vandaag aan de dag. Ja, dat moet ik toch zelf weten. En dat is toch mijn eigen mening, niet waar? En als we dan vragen, waarschuwde God het volk dan niet? Dan komen we bij die andere dichter terecht, bij Samgar. Er staat niet zo erg veel van Samgar in de Bijbel. Maar het is opvallend dat Deborah in haar lied wel de naam van Samgar gebruikt. We kunnen dat lezen in Richteren 5, vers 6 en 7. Daar staat: en in de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jael, hielden de wegen op. En die op de paden wandelden, gingen kromme wegen. De dorpen hielden op in Israël en zij hielden op totdat Deborah opstond, dat ik opstond, een moeder in Israël. Dus in de dagen na Ehud, en dat waren maar liefst 20 jaren, gemeente, van diep verval, waarschuwde de Heere wel. Het gevaar kwam nu niet uit het oosten, bij de Moabieten vandaan, maar het gevaar kwam uit het zuiden, bij de Filistijnen vandaan. En we lezen dan hoe Samgar met een ossenstok vele Filistijnen doodt. En dat was een waarschuwing voor Israël. Want de Heere gebruikte dat als een roede. En Deborah herinnert daaraan in haar lied, de dagen van Samgar. En dan gaat ze die dagen typeren. We hebben dat net voorgelezen. De wegen hielden op. En die op paden wandelden, gingen kromme wegen. En de dorpen hielden op in Israël. Wat bedoelt Deborah daarmee, jongens en meisjes? Nou, in die 20 jaar werd het een gevaarlijke tijd. Als hier staat, de wegen hielden op. En die op paden wandelen gingen kromme wegen, dan betekende dat er bijna geen veiligheid meer was op straat. Voordat je het wist, werd je plotseling overvallen door een roof. En daarom gingen de mensen andere wegen kiezen dan de hoofdwegen. De paden hielden op en ze gingen kromme wegen. Sluipweggetjes zouden wij vandaag zeggen. De dorpen hielden op. Dat betekent eigenlijk dat het gewone, veilige, rustige leventje in het dorp was veranderd in een leven vol van gevaar en vol van bedreiging. En dat was de tijd tussen Ehud en Deborah. Een tijd waarin zij God vergaat. Een tijd waarin zij God verlieten. En geliefde gemeente, is dat niet een beetje toe te passen op vandaag aan de dag? Als wij letten hoe het vandaag in Nederland is. Ons volk krimpt op dit moment in één vanwege de criminaliteit. Amsterdam is een gevaarlijke stad. Wekelijks hoor je dat mensen zomaar plotseling worden doodgeschoten. Denk maar pas geleden aan die advocaat die bij zijn deur doodgeschoten werd. En onze overheid weet er eigenlijk geen raad mee om de criminaliteit in ons land eronder te krijgen. En denk maar aan wat John Piper niet afgelopen zaterdag, maar vorige keer zaterdag schreef. Hij schreef zo treffend dat er een koude gletsjer over Europa en over Amerika gaat. Een gletsjer van geestelijke verkilling. Zoals Gods woord ook spreekt dat de liefde zal verkouden. En hij roept dan ook op om met de fakkel van het woord stukken ijs van die gletsjer te laten smelten. En die koude gletsjer, die koude geest, die gaat ook over ons land. Die liberale geest uit de 19e eeuw, die waait nog steeds door de vergaderzalen in ons land. De kleine resten van onze christelijke traditie moeten verdwijnen. Denk maar aan het voorstel van Tweede Kamerlid Quint, die de reformatorische schoolmethodes wil screenen, of zij ook echt wel homoseksueel vriendelijk zijn, en of ze ook ingaan op heel de genderproblematiek. En zo zie je maar dat de kleine resten ook kapot gemaakt moeten worden in ons land. En denk aan de euthanasie, de kindereuthanasie, die naar voren is gebracht. En dan zeg je tegen elkaar, wat is er toch aan de hand in ons land? Lijden we daar ook echt onder, gemeente? En zien we ook dat dat een oordeel van God is? En dat partijen zoals de VVD en de D66 en de partij van Baudet en van Wilders eigenlijk ook die geest voeden. En dan, dat zeg ik ook met smart in mijn hart, gemeente, wat er gebeurt in onze kerk. In onze christelijke gereformeerde kerk. Wie zou niet wenen? Dat zeg ik echt. Het doet zo'n pijn in mijn hart, gemeente, wat er gebeurt met onze kerk. Die discussies die wij hebben, die zijn zo geesteloos. We hebben afgelopen dinsdag ook klasses gehad. En dan denk je, wat waait er toch voor een geest door onze kerk? Wij weten uit het verleden dat schriftgetrouwe kerk, althans voorwerpelijk ook nog schriftgetrouw waren, zoals de gereformeerde kerken van vroeger. Een kerk van 600.000 leden, wat daarvan terechtgekomen is, dat weten we. Wij weten wat voor een geest er waait door de vrijgemaakte kerk. Sinds ze de vrouwen in het ambt open hebben gesteld. Hoe er getornd wordt aan de Heilige Schrift. En die geest die komt onze kerken ook binnen. En wat doet dat toch pijn, gemeente? Als we daaraan denken. De wegen die houden op. De paden die houden op. Men gaat kromme wegen, de dorpen die houden op. Deborah zegt, er is geen veiligheid meer voor ons en onze kinderen. Daarom moeten we waakzaam zijn. Niet in slaap, zus. Niet zeggen, nou ja, dat zal onze gemeente wel voorbij gaan. En wij houden nog de oude lijn vast. Dat is onze hartelijke begeerte, gemeente. Laat daar geen twijfel over zijn. Maar we worden wel besmet door diezelfde geest. In ons denken. En daarom moeten wij rekenen op het godsgericht, onze tweede gedachte. Daar zingt Deborah van in haar lied. Zij zingt in vers 8 van hoofdstuk 5. Verkoos hij nieuwe goden, dus dat is Israël, dan was er krijg in de poorten. Waar kies je toch voor? Om dat te doen. Werd er ook een schild gezien of een spies onder 40.000 in Israël? Met andere woorden, konden ze zich achter verschuilen? Nee, gemeente, want het was een oordeel van God. De verbondsgod had dit voorspeld. We kunnen dat lezen in Deuteronomium 31 en Leviticus 26. Wanneer het volk ongehoorzaam zou zijn, dan zou de wraak van God over het volk komen. Wij lezen dan ook in onze tekstgemeente in vers 2, zo verkocht hen de Heer. Dus dat is duidelijk een handeling van de Heer. Dat moet ons aangrijpen, gemeente, wat hier staat. God, jongens en meisjes, vergelijkt hier zichzelf met een koopman die slaven in dienst heeft, dienstknechten in dienst heeft. Stel je dat eens voor dat jij dat zou zijn. Het is wel ons aller roeping om een dienstknecht van de Heere te zijn. En dat de Heere zegt, ik ga die dienstknecht verkopen, want het is een dienstknecht van de duivel. Het is geen dienstknecht van mij. Ja, hij heeft wel het teken van een dienstknecht, de heilige doop, maar hij is het niet. Ik ga hem verkopen. Nou, en dat deed de Heere. Dat doen mensen niet. Dat is een ontzaggelijk oordeel, gemeente, als de Heere ons los gaat laten. En dan verkoopt hij hem, staat er, in de hand van Jaben, de koning der Kanaanieten die te Hazor regeerde. En zijn krijgoverste was Sisera, dezelfde nu woonde te Harozet der heidenen. Aan wie verkoopt de Heere zijn volk? Aan wie? Dat is aan die oude vijanden. Jabin, de koning der Kanaanieten. En Sisera, zijn generaal. Omdat het volk Israël zich overgegeven heeft aan de afgoden. Dat zal met u en met mij ook gebeuren, gemeente. Welke afgod bedoelt u, dominee? Ik bedoel de afgod van de welvaart. Ik geloof echt, gemeente, dat dat de afgod van Nederland is. Als ik even teruggrijp naar de troonrede van onze koning, dan stond daar de economie hoog in het vaandel. En werd er alweer gewaarschuwd voor een nieuwe crisis. En opgeroepen om onze economie te beschermen. Er zijn al voortekenen van een nieuwe crisis in Duitsland en in Groot-Brittannië, wordt er dan gezegd. We moeten die afgod beschermen. We moeten sparen. We moeten een dijk opwerpen. We moeten maatregelen treffen. Dominee, dat is toch niet verkeerd? Jozef bouwde toch ook schuren voor een magere tijd, gemeente? Het gaat allemaal zonder God. En op grond van Gods woord kunnen we ervan uitgaan dat de onrust toe zal nemen. En dat de Heere niet alleen Nederland, maar ook de kerk zal overgeven aan Jabin, aan Sisera, aan de oude vijanden. Ja, vroeger, toen hadden ze de Canaanieten eronder. En hadden ze belastingplicht opgelegd aan de Canaanieten, maar ze hadden die Canaanieten moeten doden. En die Canaanieten die waren weer helemaal opgeleefd. Jabin de koning had de stad Hazor weer helemaal opgebouwd tot een sterke vestingstad. En ze lieten het allemaal maar toe. Wat een lesgemeente. Dat kan ook een gemeente overkomen. Dat kan ook een persoon overkomen. Dat kan zelfs een kind van God overkomen. Dat die oude vijanden die eronder zijn gebracht door de genade en door de kracht van God weer gaan herleven. Die oude zonden. En nu spits ik het wat toe op Gods kind, omdat die dat bevindelijk kennen in hun leven, toen die eerste liefde in hun leven intrek nam in het hart. Maar konden ze toen toch makkelijk die geestelijke Canaanieten de deur uit doen? Wat konden ze toen toch makkelijk zeggen tegen die geestelijke Canaanieten dat zij daar nooit meer aan wilden toegeven? Zo sterk was de liefde. Maar hoe is het nu? Lijkt u niet een beetje op het volk Israël? Die oude Canaanieten, zijn ze werkelijk gedood? Of leven ze nog? Zijn ze zich aan het herstellen? En dat kun je niet alleen persoonlijk toepassen, maar ook als gemeente. Wij zijn natuurlijk al een oude gemeente. Maar je zou vandaag eens ons gedenkboek moeten openslaan en dan zou je eens terug moeten gaan naar de wortels van onze gemeente. Als een klein stekje begon onze gemeente vanuit de nood en vanuit de liefde. Vanuit de nood dat er geen geestelijk voedsel meer in de gereformeerde kerk werd gegeven aan Gods levend gemaakte volk. Vanuit de liefde tot de waarheid. En als je dan leest die eerste uren. En we zijn er, niemand is erbij geweest, niemand van ons. Maar ik weet zeker, gemeente, als we erbij zouden zijn geweest, dan had je tijdens die kleine bijeenkomsten gevoeld de liefde, de liefde. En de bereidheid om ook daadwerkelijk daarnaar te leven. Hoe is het vandaag? Geliefde gemeente, de afgescheiden kerken die nog vast willen houden aan de gereformeerde belijdenis dreigen ook volkskerken te worden. Hoe komt dat? Ja, jongens en meisjes, dat komt natuurlijk omdat het overgedragen wordt van het ene geslacht op het andere geslacht. Eén ding kun je natuurlijk niet overdragen, dat is de genade. Maar toch zijn we geroepen ouderen in ons midden. Opa's, oma's, vaders, moeders, ouderen in ons midden. Om dat over te brengen op onze kinderen. Wat de grote daden van God. En dat we die Canaanieten moeten doden. Niet laten logeren. Nou, eventjes dan een paar dagen. Nee, gemeente. Geen ruimte geven aan hen. Want als wij de ruimte gaan geven, zo zegt Deborah, dan is er krijg in de poorten. Echt waar, dan gaat de duivel ruimte krijgen. En dan gaat hij onze geest verzieken met de tijdgeest. Zullen we dat vasthouden, gemeente? Als schoon ze om hun zonden straffen ondervonden. Een sterk leger komt er op de been. Onder leiding van Jaben en Sisera, let er op gemeente. Dat gaat ons ook overkomen. Ik bedoel dat niet om een soort doemscenario vanaf de preekstoel u mee te geven vanmorgen. Maar om u te waarschuwen dat dat ons ook zal overkomen. We hebben de roeping om tegen die geestelijke kanonieten te strijden, ze uit te roeien. Ook jij, mijn jongen en mijn meisje. Als dat niet gebeurt, dan zullen ze ons onderdrukken. En dat gebeurde. In de dagen van Samgar, in de dagen van Deborah, werd het volk onderdrukt 20 jaar lang. Dat was een geesel gods. En hoe reageert het volk daarop? Onze derde gedachte, het goede bericht. Dan zijn we bij vers 3 tot en met 5 gemeend. Gaan ze doen. Ze gaan in die nood. Gaan ze roepen. Roepen tot de Heer. En dat is een teken dat de Heer hen nog niet helemaal heeft verlaten. Dat is een teken, gemeente, dat hij zijn geest nog niet helemaal heeft ingetrokken. En waar begint dat? Dat begint in het geweten. Het volk gaat het doorkrijgen. Ja, weliswaar na 20 jaar pas. Maar het volk gaat het voelen. 20 jaar is toch nog altijd een tijd waarmee je werken kunt. Dat je kunt nadenken, hoe was het 20 jaar geleden? Wij zijn ruim 18 jaar hier. Hoe was het 18 jaar geleden hier? Toen wij hier kwamen. Dat kun je nog goed herinneren. Velen van Gods kinderen zijn al weggenomen. Gemeente. Wie komt daarvoor in de plaats? Nee, er moet geen godsdienst voor in de plaats komen. Maar godsvrezen. Dat kun je nog goed herinneren. En die verdrukking preste het volk om in de schuld te komen. Om te roepen tot de Heer. Dat is ook het doel van deze preekgemeente. Dat is het ook het doel van de verdrukkingen die dan meegemaakt zullen worden in Nederland. Maar ook in de kerk. Ook in onze christelijke gereformeerde kerk. Heere, laat ons alstublieft niet los. En geef toch een wederkeer. Zodat wij met z'n allen voelen. Want het is hier een volksbekering, gemeente. Een volksgebeuren. Dat we tot de Heere moeten roepen. Dat we tot de Heer terug moeten keren, tot zijn geboden. En als die geest gaat werken, dan moet je eens opletten wat er gebeurt, gemeente. Dan gaat de Heer instrumenten klaarleggen om die herleving, die geestelijke opwekking, te gaan bewerken. Want de kerk is ziek. En daarom is onze samenleving ook ziek. En kijk eens wat voor een instrument de Heere dan heeft klaar liggen. Dat is een vrouw. Haar naam is Deborah, jongens en meisjes. En haar naam betekent honingbij. Prachtige naam, nietwaar? En Matthew Henry tekent daar zo kostelijk bij aan dat die naam precies bij haar past. Een bij is ijverig. Nou, dat was ze. Ijverig als het ging om de eer van God. Een bij is ook schrander, verstandig. En dat was Deborah. Ze had gaven gekregen van de Heer. En bij is ook zeer nuttig. Dat weten we allemaal. En dat is Deborah ook geweest. Deborah was nuttig in haar zoetheid vanwege de vreze des Heeren. En liefelijk voor haar vrienden. Maar een bij kan ook steken. Een bij is dan ook scherp voor haar vijanden. En dat was Deborah ook. Haar man wordt ook met name genoemd Labidot. En we kunnen ervan uitgaan dat de Bijbelschrijver dat bijgeschreven is om niet hier een of andere geëmancipeerde vrouw naar voren te schuiven. Het gaat hier ook over een vrouw die zich onderwerpt aan haar man. Die zich houdt aan de scheppingsordinatie. Een profetes. We maken kennis met haar. Dat is ze. Wat is dat, een profetes? Dat is een godvrezende vrouw. Die de gave heeft gekregen van de Heere. Om met het woord van de Heere de tijdgeest te onderscheiden. En met het woord van de Heere heel actueel daarop in te spelen. Dat kunnen dus ook vrouwen zijn. Dat kunnen dus ook meisjes zijn. Een profetes. Die een scherp inzicht hebben in God en goddelijke zaken. Een profetes is iemand die zich vooral toespitst op wat wil de Heere vandaag aan de dag. Wat vraagt Hij vandaag van ons? En dat heel praktisch. Dat is iemand die in staat is om dat praktisch toe te passen in allerlei maatschappelijke en ethische vragen. We gaan verder met de kennismaking. Ze richtte te dier tijd Israël. Dat woord richten in het Hebreeuws, dat betekent dat zij recht kon spreken. En dan moet je je dat niet zo voorstellen dat zij als een rechter optrad, maar dat zij om raad gevraagd kon worden. En dan met betrekking tot de wet van God. Hoe oordeelt de wet van God over deze situatie? En richten betekent ook leiding geven. Ze was daartoe niet aangesteld door de burgerlijke overheid. De burgerlijke overheid heeft niet gezegd van dat is een vrouw met gaven. En laten we die dan maar burgemeester maken. Nee, gemeente. Zij was door God zelf ingesteld. Je zou kunnen zeggen, zij was een charismatisch leider. En dat was tot beschaming van de mannen. Die eigenlijk leiding hadden moeten geven. Onder andere de priesters en de oudsten van het volk. Maar zij hadden hun taak verzaakt. En niet geluisterd naar de Heere. Zij waren slap geweest. Zij hadden niet gewaarschuwd. En dan noemt ze zichzelf in Richteren 5 vers 6. Totdat ik Deborah opstond, een moeder Israëls. Prachtige uitdrukking. Nou jongens en meisjes, jullie weten dat iemand niet zomaar een moeder is. Een moeder, dat word je. Wanneer je in verwachting raakt en wanneer je kinderen hebt. En dan word je ook erkend door je kinderen als moeder. En gaandeweg door de jaren heen krijg je als moeder steeds meer ervaring, niet waar, hoe je met je kinderen om moet gaan. Alhoewel het altijd lastig blijft. In bepaalde situaties. Maar zo moeten we dat hier ook geestelijk verstaan, gemeente. Zij was door de Heere rijp gemaakt. Zodat zij zich openbaarde als een moeder Israëls. Zij had echt geestelijk gesproken een moederhart. Voor het volk. Ze zag het volk als haar kinderen. En wat is dat toch rijk, gemeente, als er zulke mensen in ons midden mogen zijn. Die in alle teerheid de Heere vrezen. En het volk liefhebben, het Nederlandse volk liefhebben. Maar ook de gemeente liefhebben. Als waren ze hun kinderen. En dat weten de moeders in ons midden. Wat kun je soms een zorg hebben over je kind, nietwaar? En hoe bond je kind het ook maakt, maar je blijft dat kind liefhebben. Ik weet nog goed dat ze tijdens het curatorium aan mij vroegen van: wilt u de hele kerken dienen? Echt zo'n standaardvraag. Toen waren er ook al flanken in onze kerk. En toen zei ik, ja, ik wil de hele kerken dienen. Maar dan wel net als een vader, die als hij op zijn verjaardag iets hoort over zijn jongen, dat hij schrikt en dat hij toch probeert op dat moment even zijn jongen wat in de verdediging te nemen. Nee, niet om de verkeerde dingen te vergoeilijken, absoluut niet. Dat zal die vader in alle eerlijkheid doen. Maar als hij thuis komt, dan zegt hij, kom jij eens eventjes bij mij. Ik wil je eens spreken onder vier ogen. Dan zei ik tegen de curatoren, ik zeg, zo wil ik de kerken dienen. Met alle bescheidenheid toch gemeend. Want het is o zo moeilijk. Maar kijk, daar gaat het nou hier over bij Deborah. Een moeder Israëls. Ik kom daar straks nog even op terug, gemeen. Want de mensen wisten namelijk waar zij woonden. Staat in onze tekst, zij woonden onder de palmboom van Deborah tussen Rama en Bethel. Op het gebergte van Ephraim en de kinderen Israëls gingen op tot haar ten gerichte. Ze wisten dus allemaal waar Deborah woonde. Onder de palmboom staat hier van Deborah, tussen Rama en Bethel, dus in het noorden van Israël. Een opvallende plaats moet het zijn geweest, een markeringspunt. Het moet een zeldzame palmboom zijn geweest. Was daar het huis van Deborah? Of ging ze daar speciaal zitten als een herkenningspunt? Als mensen dan vroegen, waar is Deborah, dat ze uit de verte al konden wijzen, kijk daar bij die hoge palmboom, daar zit Deborah, daar kun je naartoe. Om raad te vragen. En dan ging Deborah eerlijk met ze spreken, maar dat staat ook in de tekst. Er staat, en ze gingen op tot haar ten gerichte. En dat verraadt het heilige werk van de Heilige Geest, gemeente. Dat de kinderen Israëls langzamerhand in de verootmoediging waren gebracht. En dat de Heilige Geest hun ogen hadden geopend voor de positie van Deborah. Daar moet je naartoe. Dat is een moeder Israëls. Die zal je vertellen hoe het nou komt dat je in de ellende terechtgekomen bent. Dat is een vrouw die zal je eerlijk behandelen. Die zal de zonde blootleggen. Als een eerlijke dokter. Maar dan niet je met het mes in de buik naar huis sturen. Maar hij zal ook aanwijzen de weg der genezing. Die zal ook voor je bidden. Die zal bidden om verlossing. Verlossing uit de hand van Jabin. Zij zal het middel zijn in Gods hand om verlossing aan te kondigen, gemeente. Eigenlijk was dat de taak van de priesters, van het volk, maar zij schoten tekort. Maar de Heere had Deborah daartoe geroepen. En gemeente, daar moeten wij ook op letten. We kunnen gerust zeggen dat wij ook in een donkere tijd leven als het gaat om maatschappelijk, kerkelijk en geestelijk. We moeten realistisch zijn, gemeente, dat de wereld die heeft zo'n zuigkracht. Dat het zo noodzakelijk is dat we tot verootmoediging komen. Dat is het werk van de Heilige Geest dat we leren roepen tot de hemel. En als de Heere dat gaat werken, dan zal Hij ook instrumenten geven. Die Hij op onze weg zal plaatsen. In dit geval is dat een vrouw. Dat heeft natuurlijk niks te maken met de discussie over de vrouw in het ambt. Want daar is het Nieuwe Testament duidelijk in. Dat dat alleen voor mannen geldt, gemeente. Maar het gaat hier over een moeder Israëls. Vanuit het ambt aller gelovigen heeft God één vrouw. Eentje maar. Geroepen. Bent u die ene? Zou u de begeerte hebben om die ene te mogen worden? Man of vrouw in ons midden, een moeder Israëls. Een vader Israëls, die de wil van God onderscheidt. Die raad geeft aan mensen die radeloos zijn. Die gebukt gaan onder Jabin en onder Sisera. Die met 9000 wagens, tanks eraan kwam. Een kracht die niet tegen te houden is. De duivel en al zijn aanhang, gemeente. De kracht die de kerk stuk lijkt te maken in Nederland. Ook schriftgetrouwe kerken. Die Gods kinderen, Gods knechten misschien verlammen. Zodat ze de moed verloren hebben om hun taak daadwerkelijk ook te verstaan. Dat zij niet meer durven te waarschuwen, omdat ze denken van dan krijg ik weer de wind van voren. Gemeente, dat is een liefde hoor. En het is een oordeel van God ook als Gods kinderen gaan zwijgen, als Gods knechten gaan zwijgen. En het is liefde wanneer het wel gebeurt. Dat er dan een roepen komt tot de Heer. De Heer dan weer terug wil komen met zijn lieve geest. En dat hij dan instrumenten zal geven. Echte moeders in Israël. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die ook geoefend zijn. Met name in het verlossend handelen van God. En die weten ook maar al te goed dat zij dat niet kunnen. Dat wist Deborah ook. En dat heeft de Heere Deborah ook duidelijk laten voelen. Dat de Heere niet door de hand van Deborah het volk zou verlossen. Dat zou gebeuren door een man. Daar hopen we de volgende keer met elkaar over na te denken. Maar Deborah die zal naar een man gestuurd worden, naar Barak. Kijk, en dat is ook de roeping van zo'n moeder in Israël. Dat hij de tekenen der tijden kan onderscheiden, de geest waarin wij leven, de zonde, de ongerechtigheid en de verlossing kent, maar dat zij altijd, of dat hij altijd weer zal afwijzen tot die man die een verberging is tegen de wind en een rotsteen tegen de hitte. En dat is Christus, gemeente. Die hebben we nodig. Dat is de verlossing. De verlosser van alle geestelijke vijanden. Ook de geestelijke Kanaanieten die na ontvangen genade nog in ons, tegen onze wil, kinderen Gods, in ons zijn overgebleven. Die mogen daar niet blijven. Dood dan uw leden die op de aarde krijg voeren, zegt de apostel Paulus. Nee, niet in eigen kracht. Maar in de kracht van hem, die meerdere Simson. Zijn kracht is onuitputtelijk, gemeend. En zo hebben ze met luide stem geroepen en mogen ervaren wat we samen gaan zingen. Met Psalm 81, op uw nood geschrei, deed ik grote wonderen. Amen.
Thank you.
gebed. Heren, wij smeken en bidden van u of gij het toch wilt uitstorten, de geest der genade en der gebeden. En dan belijden wij onze ongerechtigheden. We hoeven ze niet onder woorden te brengen, heren, want gij weet. Och, wilt gij ze toch uit genade vergeven en ook wegnemen. En die grote verlosser in ons alle leven openbaren. En niet alleen voor de gemeente, maar ook voor land en volk en ook voor onze kerken. Ga met ons als we deze plaats verlaten. En wilt ge vanmiddag ons in getrouwheid weer in uw huis brengen. En doe genade verzoening over al het onze en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. En dan zingen we weer een versje van de zondagsschool. Dat is Psalm 105 vers 10. Waar het ook gaat om de bijzondere leiding van de Heer. Wat ook zeker past bij de preek van vanmorgen. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Het tiende van 105. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.